Dit is Paperback Radio, het enige boekenprogramma in Nederland. Van 1 uur met 1 boek en 1 auteur. Presentatie Frans van der Beek.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Paperback Radio. Ga er lekker voor zitten, want we krijgen een buitengewoon interessant uur met Haroun Ali. Denkt u, nou, die zal wel van heel ver komen. Dat is niet het geval. Hij komt gewoon uit de Jordaan. Dus vlakbij Scheltema, waar we nu zitten. Maar hij heeft een spraakmakend boek geschreven. Dat heet Half. Opmerkelijke titel, maar die gaat hij zo uitleggen. Hij is hier gelukkig aanwezig in all his glory. We gaan het over je boek hebben. Want ja, ik heb het met heel veel plezier gelezen, omdat het mij ook veel... Het was eigenlijk een beetje een roadtrip ook. Hè? Ik heb veel over het land waar jij gereisd hebt. Niet zonder reden, daar komen we zo meteen op. Pakistan. Je beleefde het echt mee. Ik zat een beetje op de achterbank bij je om die reis mee te maken. Maar we gaan eerst even vertellen waar het over gaat. Want, en dan maak ik het mezelf even een beetje makkelijk. Want de bezigbij schrijft op de achterflap Haroun Ali... Heeft een pak, dus goed luisteren een beetje, want het gaat namelijk over de familieverhoudingen. Hè? Dus daar moeten we het even heel duidelijk stellen. Haroun Ali heeft een Pakistaanse vader en een Nederlandse moeder. Na hun scheiding hertrouwde zijn vader met een Pakistaanse en kreeg nog een zoon. Dus Haroun is half, vandaar half. Maar zijn halfbroer is heel. Kunt u het nog volgen? Ik denk het wel, hè?
Ik hoop het wel.
Ja, ik hoop het wel. In een openhartige brief aan zijn broer vertelt Haroun over zijn vervlochten wortels, de afwezigheid van hun vader en de beladen tochten die hij maakte door Pakistan van noord naar zuid. Welke sporen zijn er nog te vinden van zijn familiegeschiedenis? En wat voor land treft hij aan in de 21ste eeuw? Haroun reist met een door een mijnenveld van botsende identiteiten, verstikkende dogma's en onhoudbare tradities. Hij vecht tegen de acceptatie van zijn geaardheid.
Voor. Huh? Voor de acceptatie.
Voor de... Oh. Mijn nieuwe bril. Hij vecht voor de acceptatie van zijn geaardheid en levensstijl, maar blijft hunkeren naar de goedkeuring en liefde van zijn vader. Zal hij die uiteindelijk krijgen, is de vraag. En dat is... Nou, geef er maar antwoord op.
Nou ja, dat het promopraatje zou zijn van dan moet je het boek voorlezen.
Ja.
Maar dat... Die beschrijvingzin speelt natuurlijk wel op het feit dat er heel veel problemen zijn en heel veel verwachtingen ook zijn die misschien niet worden ingelost. Maar inderdaad, wat je zegt, het is een roadtrip echt fysiek door het land heen, maar ook natuurlijk emotioneel door onze familie heen en hoe ik me daartoe verhoud eigenlijk.
Ik moet je zeggen, het is heel soepel geschreven. Het leest heel makkelijk, maar dat komt natuurlijk omdat je... Je hebt 2 masters gedaan. 1 in de journalistiek, heb ik begrepen. En...
Ja, ik heb eerst een opleiding sociale psychologie gedaan. Daar mijn eerste master in gehaald. En toen heb ik nog een tijdje bij het leger gewerkt als keuringspsycholoog. Wat heel leuk was. Een hele andere wereld. En, maar ik was vrij jong toen ik mijn eerste master had, 23. Ik ben er vrij snel doorheen gegaan. Dus toen dacht ik, ja, wil ik dit nou de rest van mijn leven doen? Toen dacht ik, ja, schrijven lijkt me wel leuk, maar ik weet helemaal niet of ik het kan. Toen heb ik eigenlijk... toelating gedaan voor een journalistieke master aan de UvA in Amsterdam. En om toegelaten te worden ook ervaring opgedaan hier bij Amsterdam FM. Dat wil ik graag nog even zeggen. Met heel veel plezier hier ook journalistieke ervaring opgedaan en gewerkt. Mm-hmm. En toen inderdaad die journalistieke master gedaan. Toen dacht ik, hey, wacht eens even, schrijven is wat ik de rest van mijn leven wil doen. Toen ben ik journalist geworden, wat ik nog steeds ben. En dit is mijn eerste boek waar ik toch al lang aan heb gewerkt. 2,5 jaar heeft het uiteindelijk geduurd.
Ja. Even over je journalistieke carrière. Je werkte onder meer voor de Volkskrant.
Klopt, ja.
Daar schreef je televisierecensies. Ja, en nu heb je een column in de Noord-Hollandse Dagblad.
Ja, ik ben gewoon freelance journalist. Dus ik schrijf voor heel veel kranten, waaronder de Volkskrant, heel veel voor gewerkt de afgelopen jaren. En nu heb ik sinds een paar weken een eigen wekelijkse column in de Noord-Hollandse Dagblad. En nog 4, 5 zusterkranten. Dus... Even kijken, ik zal ze even snel opnoemen. Gooi in Eemlander, Leids Dagblad, IJmuiden Courant, Haarlems Dagblad. Dat gaat over van alles. Dus alles wat me bezighoudt in het leven en de wereld. Dus die staat er elke week op pagina 2. Dus daar kan de lezer me ook vinden.
Heel goed. Jij hebt nogal geworsteld in je jeugd. Onder meer met het feit dat je homoseksueel bent.
Ja.
En dat is in de cultuur waar jij vandaan komt absoluut not done.
Ja.
Dus dat is dan een probleem. En met de relatie met je vader.
Zeker.
En dat zijn in feite de de bouwstenen van het boek?
Onder meer? Ja, onder meer inderdaad. Ja, eigenlijk gewoon, kijk, mijn vader is dus Pakistaans, mijn moeder is Nederlands. Dus ik ben geboren en opgegroeid in Nederland, in Amsterdam. Maar toch een heel, toch wel een duidelijk Pakistaans en islamitische opvoeding meegekregen. Mijn moeder is dus Nederlands, maar bekeerd tot de islam. Overigens volledig uit vrije wil, dat wil ik altijd benadrukken. Uh-huh. Niemand heeft haar gedwongen. Zij is nog steeds gepassioneerd moslim, ook al zijn mijn ouders niet meer bij elkaar. Dus, maar daardoor ben ik en mijn zus zijn, mijn 4 jaar jongere zus zijn echt geboren als moslim, dus in Nederland. Dus dat is vooral heel erg de frictie altijd geweest tussen de Pakistanse cultuur, islamitische religie, maar wel duidelijk goed geïntegreerd gezin in Nederland. En dat creëerde vooral natuurlijk de nodige frictie. Vooral toen mijn zus en ik in de puberteit kwamen en natuurlijk allerlei vrijheden gingen opeisen die in Nederland heel normaal zijn, maar in Pakistan wat minder.
Ja, jouw zuster Nadia die werd zwanger op haar 19e.
Ja, dus zij was wat rebelser dan ik, ging wat sneller uit huis ook dan ik. En kreeg op haar hele op jonge leeftijd, echt op haar 17e, een relatie waar ze toen op de 19e al een kind mee kreeg, zonder getrouwd te zijn. Zowel mijn zus als ik hebben het mijn vader vooral erg moeilijk gemaakt. Omdat dat toch wel de twee dingen zijn die grote taboes zijn in de Pakistanse cultuur en in de islamitische wereld. Ja. In breedste zin, namelijk een zoon die homo is en een dochter die ongehuwd zwanger wordt. Dat zette de boel behoorlijk op scherp.
Je had ook een vrij originele manier om uit de kast te komen, hè?
Dus het zat er wel altijd al een beetje in dat ik... Inmiddels kan ik wel redelijk goed praten, maar vroeger was het echt moeilijk om mezelf te verwoorden in een gesprek. En kon ik het wel allemaal heel goed op papier schrijven. Dus ik heb ook altijd dagboeken bijgehouden met allerlei woedende gedachten, gedichten, weet ik wat allemaal. Dus toen ik uit de kast kwam, heb ik dat ook besloten om dat via een brief te doen. Van bijna 3 pagina's, waarin ik heel helder verwoordde van... ik weet eigenlijk al sinds mijn 11e dat ik op jongens val. Ik heb dat altijd voor me gehouden omdat er urgentere problemen speelden in onze familie. Jullie kunnen hier als ouders niks aan doen. Het is niet jullie als opvoeders niet iets beters of slechters kunnen doen. Dit is gewoon hoe het is. Trouwens, ik stap ook gelijk hiermee van mijn islamitische geloof af. Want ik wil niet geloven in een geloof dat mij niet accepteert. Dus dat had ik allemaal heel helder onder elkaar gezet. Omdat ik dacht van ja... Als ik uit de kast kom, en dat deed ik om mijn 21ste, dus dan loop je eigenlijk al 10 jaar met die gevoelens rond. Toen dacht ik van ja, ik wil niet dat mijn boodschap wordt vertroebeld door boosheid of verdriet of huilbuien van mijn ouders. En zij waren toen al net gescheiden, dus toen en wonen allebei nog steeds vlak bij elkaar in de buurt in Osdorp, waar ik echt ben opgegroeid. Want je zei net de Jordaan en daar woon ik met heel veel plezier en met heel veel geluk heb ik daar een betaalbare huurwoning gevonden. Maar ik kom uit Slotervaart en Osdorp en mijn ouders wonen daar allebei nog steeds. Dus toen ging ik eerst langs bij mijn moeder, ging ik eten en toen heb ik de brief onder haar kussen gelegd. En toen ging ik daarna bij mijn vader op de koffie en toen heb ik de brief onder zijn kussen neergelegd. En toen pakte ik de metro terug naar het Amstelstation, waar ik in de Casa 400 mijn eerste studentenkamer had en waar ik net een paar weken woonde. En toen heb ik ze allebei een sms gestuurd van kijk maar even onder je kussen. Met ook het idee van nou ja, dan hebben ze en wat privacy en wat tijd om te reageren zoals ze willen reageren. Ja. En hoef ik niet te dealen met hun emoties waar ik niet op zit te wachten. Want het gaat eigenlijk om mijn coming out, even heel egoïstisch gezegd. Mm-hmm. En ook heel praktisch gezien. Ik dacht, ja, als jullie mij uit huis willen trappen, kan het niet. Want ik woon op een studentenkamer. Ik heb een uitwonende beurs, die had je toen nog. En ik kan maximaal lenen als het nodig is. En ik had een goede bijbaan. Dus ik dacht, ik ben eigenlijk nu financieel onafhankelijk.
Onkwetsbaar, ja.
Dus dat was wel heel erg de controle die ik eigenlijk nam over mijn eigen soort van toekomst.
En hoe was de reactie?
Nou ja, dus mijn moeder die zei wel, die appte volgens mij een paar uur daarna van ik hou van je. Dat was eigenlijk de eerste reactie. En zij heeft zeker ook wel moeten wennen, want het is natuurlijk wel voor haar, het is natuurlijk Nederlands, maar ze is ook moslim. Dus ze moest haar geloof nu zien te rijmen met iets wat in de islam wordt afgekeurd. Dus dat heeft wel eventjes, heus wel even tijd nodig gehad om te wennen. Mijn vader heb ik toen een aantal weken niet gesproken. En toen hij me een aantal weken later opbelde, herinner ik me nog heel goed dat hij vooral niet zozeer misschien geschokt was door het feit dat ik homo was. Maar dat ik zo me er niet voor schaamde. En dat heb ik ook eigenlijk nooit gedaan. Ik heb me nooit geschaamd voor mijn geaardheid. In mijn boek schrijf ik ook dat ik het beschouwde als een soort van superkracht. Eigenlijk vanaf de hele... Ik wist dat... Ik zat op het... voor de mensen die in Amsterdam wonen... Ik zat op het Calland Lyceum in Osdorp... wat toen en nog steeds wel een redelijk zwarte school is, zeg maar. Dus de helft van mijn klas bestond uit vooral Marokkaanse, Turkse kinderen. Dus dat was niet een school waar je makkelijk uit de kast kon komen. Dus dat heb ik ook nooit willen doen. Omdat ik zag hoe dat bij andere kinderen verkeerd afliep. Maar ik had wel altijd intrinsiek, was ik eigenlijk best wel blij met het feit dat ik homo was. Ik vond mijn klasgenoten vervelend. Ik kon daar niet zo goed aansluiting bij vinden. Ik deed wel heel goed op school. Dus in zekere zin voelde ik me ook wel soms stiekem een beetje verheven ten opzichte van mijn klasgenoten. Ja. Dus dit was een soort van extra superkracht waarmee ik me eigenlijk van de rest kon onderscheiden. Ook al wist niemand het, voelde ik me er wel een beetje een soort van bijzonder door. En dat is natuurlijk een hele rare gedachte die bijna niemand die gay of lesbisch is ooit heeft gehad. Nee. Maar het heeft mij er wel doorheen gesleept. Dus toen ik mijn vader uiteindelijk sprak, was ik daar heel zelfverzekerd over. En ik denk dat hij vooral boos was over het feit dat ik hem daar geen controle of zeggenschap over gaf. Dus dat hij eigenlijk geen invloed had op mijn geluk. En dat schreef ik ook in die brief toen, van ik hoop dat jullie vrede kunnen hebben met mijn geaardheid en de levensstijl die daaruit voorkomt, maar het hoeft niet. Ik heb jullie goedkeuring niet nodig om gelukkig te zijn. Ik ben al gelukkig. Zo schreef ik het op 21ste, wat ik nog steeds best wel knap vond van mezelf. Dus als ik die brief ook nu teruglees, vind ik dat nog steeds best wel een goede brief. Ja. Dus zo is dat een beetje gegaan. En eigenlijk in de jaren daarna heb ik eigenlijk nooit met mijn vader over mijn geaardheid gesproken. Maar daardoor creëerde dat dus ook die wicht tussen ons, die er eigenlijk nog steeds is. Maar waardoor ik dus ook heel lang heb gewacht eigenlijk met teruggaan naar Pakistan. Ik ben daar dus tussen mijn 4e en mijn 16e als kind en tiener 3 keer op hele lange familievakantie geweest met mijn ouders en mijn zus. Maar daarna kwam het een beetje symbool te staan voor een cultuur en een geloof waarin die cultuur en dat geloof kwamen symbool te staan voor alles wat ik niet mocht. Mm. Wat ik niet mocht zijn, wat ik niet mocht voelen, wat ik niet mocht vragen, wat ik niet mocht bediscussiëren. Dus dat heb ik heel lang weggestopt daarna. Ook door die moeilijke band met mijn vader dacht ik, weet je wat, ik geloof het wel even met die achtergrond. Ik ga nu even gewoon me focussen op mijn leven in Nederland. Ik ga hier studeren, ik ga hier werken, ik wil hier succesvol zijn. Ik wil hier leuke vrienden hebben, ik wil uitgaan, ik wil relaties hebben, ik wil dingen kunnen uitproberen. En dus heeft het heel lang geduurd voordat ik dus uiteindelijk eind 2017 was dat, op mijn 34ste pas weer terug ben gaan naar Pakistan.
Ja, twee zielen in één borst, dat geeft natuurlijk toch wat, dat schuurt een beetje, denk ik.
Nou, vooral met zulke botsende culturen natuurlijk. Ja. Mijn vriend is bijvoorbeeld half Nederlands, half Spaans. Ja, daar zijn ook cultuurverschillen te bedenken. Ja. Maar dat is wat minder verwarrend dan Nederlands en Pakistaans. Ja, daar heb ik wel lang over gedaan om die twee helften te verenigen eigenlijk.
Ja, je bent natuurlijk een Nederlander.
Maar dat heb ik dat is het stomme. En ik denk dat hoor ik in ieder geval nu van heel veel mensen met een biculturele achtergrond die dit boek lezen. Dus niet alleen maar Nederlands-Pakistaans, maar ook Nederlands-Marokkaans, Nederlands-Turks, noem het maar op. Dat je dus dat nooit helemaal zelf ook zo voelt. Dus ik ben hier geboren. Ik heb een hartstikke leuk, succesvol leven in Nederland. Ik verdien mijn geld met de Nederlandse taal, notabene. En toch voelt het nooit helemaal alsof ik Nederlands ben. Ook omdat met name de laatste jaren sommige onhandige mensen in hun onhandigheid je toch het gevoel kunnen geven dat je er altijd een beetje buiten valt. Dus inderdaad door gelijk te vragen naar waar kom je echt vandaan, of grapjes te maken over moslims in het algemeen, of weet je wel, of als je zegt van nou Pakistan, dan komen gelijk de terroristen grappen en je hebt geen bom bij je toch, weet je, dat soort dingen.
Raak je
dus, nu niet meer. Nu heb ik daar wel een dikker schild door gekregen, ook doordat ik juist naar Pakistan ben gegaan en alles wat ik daar heb geleerd in die 2 maanden. Maar als opgroeiende tiener maakt dat toch wel dat je vaak tussen wal en schip valt. Dus je hoort nooit hier helemaal bij. Maar ja, ik had ook een compleet niet ontwikkelde Pakistaanse identiteit. Want daar was ik ook heel lang niet meer geweest. En wilde ik ook helemaal niet heen. Dus dat gevoel van ontheemd zijn en is denk ik wat heel veel mensen met een biculturele achtergrond voelen. En wat ook dus voor best wel wat psychisch leed zorgt. Of gewoon dat ze gewoon Het klinkt niet zo heftig, weet je wel. Van je ouders komen allebei uit een hele andere cultuur. Maar het laat toch hele kleine sporen achter. Ook in hoe je Nou, hoe je met mensen omgaat, hoe het met je zit, met je vertrouwen, weet je wel. Als je toch een beetje een onveilige of niet onveilig, maar een beetje verwarrende thuissituatie hebt, dan heb je niet een soort van heel erg duidelijk fundament van familie, weet je wel. Ouders bij wie je altijd met alles terecht kunt. En dat creëert ook weer een soort van vertrouwensissues met bijvoorbeeld vrienden, partners, dat soort dingen. En ook wel irritatie en woede die je ergens op af wil reageren. Dus dat heeft allemaal wel, laat toch wel zijn sporen na. Hmm. En daar moet je wel iets mee, denk ik.
Je hebt het brief geschreven als een. Nee, het boek geschreven als een brief aan je halfbroer. Ja. Met hele goede adviezen en tips. Je bent echt bekommerd om hem, hè?
Ja. Ja, nee, dus. Ik ging naar Pakistan zonder eigenlijk heel duidelijk vooropgezet idee. Ik wilde daar gewoon terug. Vooral de laatste jaren. Ik heb ook heel veel reisverhalen gemaakt als journalist. Dat is iets, een van de core dingen die ik deed totdat corona alles verpestte. Maar ik kwam dus op de meest fantastische plek in de wereld. Verdiepte me in die cultuur. Maar ik dacht van ja, ik weet helemaal niks over Pakistan. Dus ik ging daar zonder duidelijk idee heen, maar wel ook met het idee van, nou, ik hoop dat deze reis mijn vader en ik weer wat dichter bij elkaar brengt. Dat we in ieder geval wat meer raakvlakken hebben, in ieder geval wat meer gespreksonderwerpen hebben, want ik ga terug naar zijn land, het land waar hij vandaan komt. Dus ik dacht, wie weet creëert dat wat opening ook in ons contact, wat toch altijd een beetje star en afstandelijk is. Maar ik merkte wel al gaandeweg, en dat lees je ook in het boek, dat helemaal niet zo uitpakte als ik hoopte. Dat het Pakistan wat ik daar aantrof en het Pakistan wat ik daar opzocht compleet anders was dan het Pakistan wat hij natuurlijk heeft achtergelaten 40 jaar geleden. En ook het Pakistan wat hij wil onthouden. Dus toen eigenlijk, dat merkte ik al tijdens die reis heel erg. En ook toen ik het ging opschrijven, toen dacht ik echt van ja, in zekere zin is het natuurlijk heel erg een confrontatie met mijn vader, dit boek. Maar toen ik het ging opschrijven, dacht ik van ja, eigenlijk hoopte ik juist op wat meer toenadering tot mijn vader, maar die is heel moeilijk, die komt maar niet. En toen zat ik dus met al die indrukken die ik daar had gehad. Ik had als reisjournalist dat land verkend. Ik had als zoon van een vader dat land verkend. Maar ik had een heel ander Pakistan gezien dan hij zich herinnert, dan hij wil zien. En ook een ander Pakistan dan ik had verwacht. Dacht ik, ja, wat moet ik hier nu allemaal mee? Met al die anekdotes, verhalen, ervaringen, ook kennis die ik over het land heb opgedaan. En ik dacht, ja, maar toen zat ik een beetje vast met het boek. En dit was echt nog niet zo heel lang geleden. Dat was vorige kerst, zeg maar. Toen had ik eigenlijk een hele lange eerste versie van 80.000 woorden en 20 hoofdstukken. Zo. Maar ik liep gewoon helemaal vast. Dus daar heb ik het opzij gelegd. En ook mijn redacteur zei van, volgens mij moet je hier nog even gewoon wat langer over nadenken. Van voor wie doe je dit nou eigenlijk allemaal?
Dat is een goede vraag.
Los voor de lezer die het boek moet kopen. Maar voor wie doe je dit nou allemaal?
Ja. En?
Nou, en toen daar heb ik toen echt, dat was, kan ik best vertellen, ik heb echt jankend met mijn redacteur aan de telefoon gezeten. En het was een flink klote kerst, moet ik zeggen, omdat ik hiermee zat. En toen lag ik ook echt, ik kon er ook niet door slapen. En toen lag ik op de bank te slapen en te woelen. En toen werd ik echt een keer om 4 uur 's nachts wakker. En toen dacht ik, ik moet dit allemaal aan mijn broertje gaan vertellen. Dit is het halfbroertje die 25 jaar jonger is dan ik, die nu 12 is, die ik nooit zie door die moeilijke band met mijn vader. Maar daar zit nog hoop. Hij groeit ook op in Nederland als kind van 2 Pakistaans ouders, maar hij groeit wel hier op. Dus hij gaat ook dezelfde vragen krijgen die ik heb. En ik wil dit eigenlijk allemaal met hem delen.
Het heel ook, liefdevol.
En ook, ja dat, omdat ik ook echt zie, kijk, weet je, met mijn vader en ook heel veel migrantenvaders van zijn generatie die naar het Westen zijn gekomen, die worstelen allemaal met diezelfde dingen. Ze kunnen niet terug naar het land waar ze vandaan komen, want dat bestaat niet meer. Nee. En ze blijven zich ook een buitenstaander voelen in deze samenleving. Maar toen dacht ik, ja, oké, daar zit weinig hoop nog. Hoop op verbetering in zijn geluk hier in Nederland, maar ook weinig verbetering in onze relatie. Maar toen dacht ik, ja, mijn broertje is nog 12. Die kan ik nog beïnvloeden. Die kan ik hopelijk inderdaad dus wat leren over het land waar onze vader allebei vandaan komt. Maar die kan ik hopelijk ook nog beïnvloeden om hem wat meer open-minded te laten nadenken over dingen als seksualiteit, religie, vrijheid van meningsuiting. En toen ik dat eenmaal had bedacht, toen werd ik ook weer helemaal enthousiast. En toen ben ik eigenlijk helemaal opnieuw begonnen.
Dan had je een doel in feite.
Ja, en toen ben ik eigenlijk echt helemaal opnieuw begonnen met schrijven van een boek. Ik heb wel heel veel, natuurlijk, ik had eigenlijk 80.000 woorden aan aantekeningen, maar ik ben wel eigenlijk helemaal opnieuw begonnen. En die vorm is nu dit boek. Het hele proces geweest.
Ja, we gaan zo meteen even met jou naar Pakistan. Mm-hmm. Maar voordien komen we een beetje in de sfeer, in de stemming met het volgende nummer. Heb je zelf uitgekozen. Dat is Garden City Movement. En het nummer heet Terracotta. Terracotta van de Garden City Movement.
Helemaal goed, ja.
Waarom heb je dit nummer gekozen?
Nou, dit is, het is een heel lekker trippy nummer. Het is niet per se Pakistaans of zo. Je hoort er wel een beetje een sitaar doorheen. Een populair instrument in die regionen. Mm-hmm. Maar het is een heel erg lekker zweverig nummer. Ik heb het veel geluisterd tijdens de reis. Ja, tijdens zo'n reisje is het veel in auto's, busjes. Ik ben echt van noord naar zuid gegaan, want in 2 maanden. Dus je bent de hele dag mensen aan het... Ik wilde zoveel mogelijk indruk op doen, dus ik zat veel bij familie. Maar ik heb ook heel veel mensen geïnterviewd en ik ging naar geheime feestjes en van alles en nog wat. En dan is dat is fysiek heel zwaar, omdat je en natuurlijk moe wordt en verschrikkelijk veel te eten krijgt. Dus je wordt ook een beetje log en zwaar. Maar ook mentaal zo uitputtend was het eigenlijk. Ik was echt gebroken toen ik na 2 maanden terugkwam. En dan is voor mij gewoon met mijn koptelefoon op en wat een beetje zweverige, dromerige muziek luisteren terwijl je uit het raam van een bus kijkt, is even de manier om alles te...
evalueren.
Ja, je gedachten een beetje te ordenen. Ja, en dan
het stof laten neerdalen.
Ja, zo'n nummer als dit kan me daar dan heel erg bij helpen. Ja, omdat het wel heel erg ook past bij de sfeer van waar je op dat moment in zit.
Bij het lezen van het boek dacht ik, waarom zou jouw vader naar Nederland zijn gekomen? En gelukkig kwam ik daar pas aan het eind van het boek achter.
Ja, klopt. Dan vertel ik eigenlijk wat zijn reis naar Nederland was.
Ja, ja, ik
spiegel dat een beetje aan mijn eigen reis. Dat is eigenlijk allemaal heel erg, hangt echt van toevalligheden aan elkaar. Mijn vader had niet een duidelijk plan van luister, ik wil naar Europa komen om geld te verdienen. Als jonge man, hij was echt begin 20. Maar hij was net afgestudeerd, hij had een bachelor economie. Hij wilde gewoon met wat vrienden naar Europa om het gewoon een beetje te verkennen. Eigenlijk een soort van lange backpack vakantie. Maar om een hele stomme reden hadden ze gekozen om in Zürich aan te komen, in Zwitserland. Niet wetende dat ze en daar geen Engels spreken. En zij spraken natuurlijk geen Duits, Frans of wel Italiaans, volgens mij de drie talen van Zwitserland. En dat Zwitserland natuurlijk verschrikkelijk duur is. Dus ze waren vrij snel door hun geld heen. Dus toen zijn ze doorgereisd naar Brussel, waar een vriend van hun zat. En die zei van nou, misschien kan je kan wel naar mijn broer in Amsterdam. Daar kun je een tijdje chillen. En dat is eigenlijk wat ze hebben gedaan. Dus mijn vader en twee vrienden kwamen zo via vliegtuig en trein in Amsterdam terecht. En we hebben het even over de late 70s. Toen was het reizen voor mannen uit Pakistan nog wat makkelijker. Dus zo eindigde ze in Amsterdam met ook echt het idee van, nou, we blijven hier gewoon maar eventjes. Maar ja, die vriend werkte hier in Amsterdam bij RAI, congrescentrum, met eigenlijk de stellages en bewegwijzering van congressen. En zo zijn die vrienden daar ook een beetje aan het werk gegaan om een zakcentje te verdienen. Zwart natuurlijk in die tijd nog. Ja, en zo werden dagen, werden weken, weken werden maanden. En toen is mijn vader uiteindelijk gewoon nooit meer weggegaan. En rolde eigenlijk van het ene baantje naar het andere baantje. Ze kregen op een gegeven moment met z'n drieën een eigen huis. Aan de Overtoom, niet ver van waar ik nu woon.
En hij ontmoette een Nederlandse vrouw.
Mijn moeder in bus 15.
Reisden steeds hetzelfde traject.
Mijn vader werkte toen op een gegeven moment als een conciërge bij een technische school. En mijn moeder deed de opleiding tot verloskundige in het Slotervaartziekenhuis, waar ze tot eigenlijk een paar jaar geleden, toen het ziekenhuis failliet ging, eigenlijk altijd heeft gewerkt. En zo namen zij eigenlijk elke keer na hun werk dezelfde bus altijd. Dus hij ging naast haar zitten in de bus. En toen heeft hij er een pepermuntje aangeboden. En mijn moeder, die een heel braaf katholiek meisje uit Bussum was, die had geleerd dat ze niet met enge donkere mannen moest praten. Dus zij heeft een paar keer nee gezegd. Totdat hij, ja, volgens mij het een derde keer vroeg, zei ze ja, oké, is goed. En toen zijn ze koffie gaan drinken op het Muiderpoortstation, hebben ze me verteld. En ja. Vrij snel bij elkaar ingetrokken in de Bijlmer. Daar hebben ze altijd gewoond.
In de flat die later verwoest werd door El Al.
Ja, dus de flat waar mijn vader eerst woonde, vrienden, dat is inderdaad een van de flats die waar een vliegtuig in vloog bij de Bijlmerramp. Dus dat was ook een heel bizar verhaal eigenlijk.
Maar toen was hij al weg, ja.
Toen was hij al lang weg, inderdaad. Maar toen, toen zijn ze vrij snel getrouwd. En even om dat verhaaltje af te maken. Dus toen kreeg mijn moeder een baan in Alkmaar als verloskundige bij een verloskundige praktijk. Dus toen zijn ze naar Alkmaar verhuisd in een mooi rijtjeshuis in een hele aangeharkte buurt. En daar ben ik geboren. Toen ging het op een gegeven moment niet goed met de praktijk. Dus kreeg mijn moeder weer werk terug in het Slotervaartziekenhuis. Dus toen zijn ze naar Amsterdam-West verhuisd, Slotervaart. Dus ik weet niet beter dan dat ik in Amsterdam woon. En daar is ook mijn zus geboren en later ook mijn halfbroertje. Dus ik heb eigenlijk wel, ik voel me een Amsterdammer. Maar dat is een beetje hoe het is gegaan. Ja.
Maar je hebt natuurlijk tijd genoeg gehad om te reflecteren op de band met je vader. En waarom je zo veel waarde hecht aan zijn waardering.
Ja.
Wat verklaart dat? Ik bedoel, had ook kunnen zeggen van, hij zoekt het maar uit. Ja. Dat heb je toch al gedaan. Ik ga mijn eigen weg.
Ja.
En klaar is Kees.
Ja, nou dat is ook precies wat mijn zus heel vaak tegen mij zegt. Die zegt van, Haroon, waarom blijf je het proberen? Waarom blijf je hunkeren naar iets wat je nooit zal krijgen? Omdat dat gewoon bij hem er niet in zit. En ook vrienden wel van, dat vinden ze vooral heftig om te lezen aan het boek. Weet je wel, dat je als man van bijna, ik ga richting de 40 nu, dat je daar toch nog steeds mee bezig bent. Dat je dat niet
kan loslaten.
Eigenlijk. Maar dat is toch, dat zijn ook misschien de plaatjes die ik een beetje mezelf heb ingeprent, denk ik. Ik had altijd tot mijn tienerjaren best wel een goede band met mijn vader, in de zin van dat we veel klusten in huis samen. Of altijd als hij naar IKEA ging, moest ik met hem mee, weet je wel. Dus totdat ik ging puberen, heb ik daar heus wel goede herinneringen aan. En was het echt wel een lieve man en ook een vrolijke man. Het was echt wel een gangmaker ook vroeger. En dat is allemaal weggeëbd, dat vind ik heel jammer. Maar ook, dus ik heb altijd wel in mijn hoofd heel veel belang gehecht aan familie. Ik had het heel leuk gevonden als ik een hele warme familie had. Maar dus wel met een soort van geïdealiseerd plaatje, weet je wel. Ouders waar je op zondag langs gaat. Ja. En lekker een fles wijn opentrekt en kletst over van alles waar geen enkel gesprek taboe is. Nee. Weet je wel, echt ouders waar je waarde hecht aan hun adviezen en levenslessen. Of weet je, nou, een beetje het cliché idee dat je met je vader gaat vissen met een fles whisky erbij en een kampvuur. Weet je, dat idee had ik graag gewild. En dat heb je niet. En dat is toch een beetje wat je hebt. Die fundering van familie, die heb ik nooit echt heel erg gehad. Nee. En dat maakt toch dat je wat onzekerder het leven betreedt of zo. En nu kan ik het inmiddels... Nou, dat is eigenlijk wel... kijk, mijn vader vindt het niet zo heel leuk dat ik dit boek heb geschreven. Maar het heeft er wel toe geleid...
Heeft hij het gelezen?
Hij heeft het nog niet gelezen, nee. Ik heb hem wel gevraagd, eigenlijk voordat het uitkwam en net nadat het in de winkel lag. Van, nou ja, het gaat veel over jou en ik kan me voorstellen dat het confronterend is. Hmm. Daarom vroeg ik het voor de publicatie van, lees het nou even. Dan zie je in ieder geval dat ik ook heel liefdevol over je spreek. En heel veel waarde hecht aan mijn opvoeding en mijn cultuur. En dat ik juist helemaal niet op uit ben om jou te... kleineren. Maar ja, voor een Pakistaanse vader is het toch eigenlijk een beetje een doodzonde dat ik nu de vuile was buiten hang.
Nou ja, vuile was.
In hun ogen is dit echt de vuile was buiten hangen, zeg maar. De Nederlandse lezer denkt, nou, het valt helemaal heus om mee wat je allemaal uitspookt. Maar hij wil het nog niet lezen. Ik denk ook niet dat hij dat snel zal doen. Ik hoop wel, ja, dat is een beetje bot gezegd. Ik hoop dat hij het leest voordat hij doodgaat. Ja, want hij is nu mid 60. In de herfst van zijn leven, zeggen we dan. Hè? Ik hoop toch wel dat hij... Nou ja, weet gewoon dat ik ook heel veel van hem hou. Heel veel respect voor zijn reis ook heb. Dus de weg die hij heeft afgelegd. En dat hij gewoon weet hoe zijn oudste zoon over hem denkt. Ja. Als mijn kind dat bij mij of over mij zou doen... zou ik het in ieder geval lezen. Zou ik misschien niet meer blij mee zijn. Zou ik er boos over worden en zou ik erover doorpraten. Maar ik zou het wel heel graag willen weten.
En heeft je halfbroer het gelezen?
Nou, die is nu 12. Dus dat vind ik zelf ook te jong.
Oh ja?
Ja, nou, met er zit toch wel een beetje nogal wat seks, drugs en rock'n'roll in hier en daar. Dus laten we wachten tot hij een jaar of 16, 17 is. Dan geef ik het hem, denk ik, persoonlijk. En dan zeg ik van, nou, misschien heb je geen idee dat dit allemaal is gebeurd. Maar
zo kan het
maar,
ook.
Dit is wat je moet weten over mij, over je vader. Over wie je vader was en wie die nu is. In de hoop dat hij daar lering uit kan trekken. En misschien dus wat zelfverzekerder zijn leven in Nederland betreedt als trotse Nederlander en trotse Pakistan. En dat het wat minder verwarrend is allemaal.
Nou, hij kan zich aan jou spiegelen in ieder geval.
Dus ik hoop ook wel dat we de komende jaren wat meer contact zullen hebben. Ja. Los van mijn vader. Dat wij in ieder geval een band met elkaar creëren die daar los van staat. Ja. En dan inderdaad op het juiste moment dit boek te geven. Als een soort van tijdcapsule. Van dit is hoe wij... tussen, nou, pak een beetje 2017, 2020 ongeveer als familie in elkaar zaten. En wat er toen allemaal speelde. Ook hoe zo'n gezin zich op dat moment in Nederland opereerde. Ja. Want kijk, ik had 10 jaar geleden een heel ander boek kunnen schrijven over mijn familie en over mijn Pakistanse identiteit. En ik weet zeker dat als ik over 10 jaar dit boek had geschreven, dat het ook weer een heel ander boek zou zijn. Dus dit is echt een bepaald moment in de tijd geweest. En inmiddels... is de realiteit, heeft ons ook weer ingehaald. Gebeuren weer van allerlei andere dingen in de familie. En het is een familie waar het nooit helemaal rustig is.
Nee, dat is niet de enige familie, neem ik aan.
Nee. Daar zijn we ook niet uniek in, hoor. Alleen de dingen die er spelen zijn misschien een beetje wat specifieker.
We gaan naar Pakistan, want dat intrigeerde mij zeer. Want het is een land waar we heel weinig van weten. We krijgen alleen berichten als er weer...
Bomaanslagen
en een hoop gedoe is.
Ja. Protest tegen Geert Wilders.
Exact. Dat was ook een heftige toestand.
Ja.
Over dat gaat dan over die blasfemiewet, hè?
Ja, er is daar een wet die eigenlijk zegt van je mag niks beledigend zeggen over de islam of de profeet Mohammed. En dat is strafbaar, maar daar kun je zelfs ook ter dood veroordeeld over worden. En het probleem is een beetje dat die wet heel erg ook wordt misbruikt. Dus inderdaad iemand die ook maar de schijn heeft van blasfemie, of inderdaad, ik noem maar wat, kritische journalisten of kritische presentatoren of kunstenaars of schrijvers die kritiek uiten op de samenleving in zijn algemeenheid, of bijvoorbeeld opkomen voor vrouwenrechten of homorechten. Dan heb je weer zo'n extremistische groep die dat niet leuk vindt en dan dus gelijk roept, blasfemie. En dan krijg je allerlei show trials waarin ja, je eigenlijk alleen maar kan verliezen.
Ja.
En dat is dat, dat ja, zet die samenleving gewoon heel erg op druk. Dat iedereen heel erg moet letten op wat hij in de openbaarheid in ieder geval zegt. En dat is ook dus waardoor het vaak leidt tot inderdaad van die grote massaprotesten. Als er dus in het Westen iets kritisch wordt gezegd over de islam of de profeet Mohammed. Zoals met de cartoons die ook nu weer eigenlijk onderwerp van discussie zijn. Na de aanslagen in Frankrijk. Dus dat maakt het wel dat er heel veel broeit daar in Pakistan.
Dus je bent wel heel erg blij dat je in Nederland woont?
Ja, nee, dat staat buiten kijf natuurlijk. Ja, nee, ik weet nog wel dat mijn vader en mijn moeder volgens mij ooit wel eens een keer erover hebben gesproken om terug te gaan naar Pakistan voor mijn vader dan. Maar dan heel erg, weet je, dan zou ik daar op een internationale school gaan, want ik spreek natuurlijk nauwelijks Urdu, de taal die ze daar, de voertaal daar. Maar ik ben blij dat ze het niet hebben gedaan. Nee, nee, tuurlijk niet, nee. Maar daarbij wil ik ook gezegd hebben, en dat is wel ook heel erg een doel geweest van dit boek. Ik wilde juist ook een beeld van Pakistan schetsen wat heel erg tegen dat beeld in de media ingaat. Want ja, veiligheid is een issue daar. Er vinden daar ja, redelijk vaak bomaanslagen plaats in de grote steden waar heel veel mensen bij omkomen. En ja, inderdaad, religieuze druk is enorm. Maar er gebeurt ook heel veel moois en positiefs en interessants. Dus ik zei het net al, je hebt vrouwen in de grote steden die bewandelen veel meer hun eigen pad, kiezen hun eigen partner, blijven werken en laten zich niks zeggen door wat de man wil. Homo's en transgenders komen daar veel meer voor zichzelf op dan eerst. Treden ook naar buiten toe. Ik heb bijvoorbeeld een homo-activist gesproken die daar echt openlijk over praat. Mensen die inderdaad kritisch zijn op de islam. Kunst gebruiken inderdaad om allerlei pijnlijke dingen in de Pakistanse samenleving te bespreken. Denk aan eerwraak, denk aan verkrachting, denk aan klassenverschillen, de grote verschillen tussen rijk en arm. Dus, en dat zijn heel veel van de mensen die ik daar heb ontmoet. En die wilde ik ook heel allemaal dus aan het woord laten in dit boek, omdat ik dat zelf nooit wist over Pakistan. Ik denk de mensen in Nederland ook niet. En wel waar ik nu ook veel meer trots uit put nu. Dus ja, ik ben heel blij dat ik in Nederland woon met alle vrijheden die we hier hebben. En die zijn me heel veel waard. En die mogen op geen enkele manier in het geding komen, ooit vind ik. Maar die bewegingen zijn ook wel gaande in Pakistan. En het feit dat ik die beweging heb gezien, maakt dat ik wel trotser ben op een Pakistanse deel dan ik vroeger was.
Ja. Wat ik heel verfrissend vond, is jouw ontmoeting met ik geloof, 5 sprankelende vrouwen.
Mm-hmm.
Die jou vertelden over hun lifestyle.
Ja.
En toen dacht ik, er is hoop.
Zeker, zeker. En dan moet ik wel.
Hele zelfbewuste.
Ja, en je hebt wel. Dat heeft wel heel erg te maken in Pakistan. Het is echt nog wel een heel duidelijk klasse samenleving. Dus de mensen, de hogere rijke klasse, kunnen natuurlijk veel meer vrijheden permitteren dan mensen in de lagere onderklasse. Want die wonen in mooie huizen met grote hekken eromheen. Dus alles wat daar binnen gebeurt, ziet de staat niet. En daar durft de politie ook niet snel naar binnen te vallen. Terwijl als jij als homo-jongen in een auto betrapt wordt met een andere jongen of als vrouw onzedelijk kleed in een klein dorp, dan heb je grote problemen. Maar inderdaad, in de grote steden waar hoogopgeleide jonge vrouwen werken, die kijken op een hele andere manier aan tegen relaties, tegen trouwen in het algemeen. Die willen echt alleen maar trouwen met iemand waar ze van houden. En die willen ook financieel onafhankelijk blijven, zodat ze nooit zich moeten schikken naar de nukken van een man. En dus ook niet weg kunnen als er problemen zijn. En dat is wel heel hoopgevend. Mm. En dat zijn ook verschrikkelijk leuke vrouwen. Die ook heel erg mijn beeld hebben gekanteld van wat is nou eigenlijk modern en niet. Zo sprak ik inderdaad een vrouw die echt van top tot teen gesluierd is. Je zag echt alleen maar de ogen door de niqab. En die kwam uit een heel klein dorp in Punjab, het platteland van Pakistan, naar Lahore. Wat een enorme, dat is de ene grootste stad van Pakistan met 12 miljoen inwoners. Dus dan moet je echt denken aan een stad ter grootte van New York. Ja. En zij kwam daar naar eentje naartoe. Werkte nu als IT, als programmeur bij een IT-bedrijf. Als een van de weinige vrouwen tussen de mannen. Helemaal gesluierd. Woont in haar eentje ongehuwd. En de familie vindt dat oké. En ze wordt heel respectvol behandeld door haar collega's. En die ik heb er toevallig laatst, sprak ik er nog. Ik was benieuwd hoe het nu eigenlijk met haar is. En die doet nu een master in Noorwegen in haar eentje. Dus nog steeds van top tot teen gesluierd. Dus ook het idee wat we vaak in het Westen hebben van, weet je wel, veel make-up, strakke topjes, dat is een moderne vrouw, weet je wel. En op het moment dat ze een hoofddoek draagt, dan zal ze wel traditioneel of achtergesteld zijn. En dat kan misschien ook soms zo zijn, maar dat is niet, kun je niet één op één aan elkaar koppelen. En dat is wel wat ik heel erg geleerd heb in deze reis, maar ook heel veel andere reizen die ik heb gemaakt naar Turkije en Libanon en noem maar op. Is ons idee van wat modern is, is ook maar heel erg
beperkt.
Cultuurspecifiek. Ja, ja. En ik sprak ook een Nederlandse correspondent die in Islamabad woont. Die legde dat ook heel mooi uit. Want als Nederlanders naar Pakistan gaan en ze zien inderdaad een vrouw met geverfd haar, veel make-up, nepnagels, heel veel sieraden, die een glas wijn drinkt en een sigaret rookt, dat zal wel een moderne Pakistaanse vrouw zijn. Maar dat zijn dus de elite vrouwen in Pakistan die eigenlijk enorm onder de duim zitten. Die zitten wel in een mooi huis en een mooi paleis, maar zitten er opgesloten. Niet de bedoeling dat ze gaat werken, want dat brengt schande naar de familie. En dan zou de familie ook wel eens kunnen denken dat ze niet genoeg geld hebben als de vrouw ook moet werken. Dus die zitten de hele dag alleen maar met de vriendinnen te roddelen en te kletsen. Maar die mag het huis niet uit. Terwijl die vrouwen in de middenklasse, die misschien wel gesluierd zijn, die werken, die studeren, die geven les op een school, werken bij een apotheek, hebben ook kinderen, maar die blijven werken. En die staan echt midden in de samenleving. En dat zijn eigenlijk de vrouwen die de toekomst zijn. Want die veranderen langzaam dus al die tradities en ideeën over hoe een man en een vrouw zich moet gedragen.
Wat ook opmerkelijk is, is de positie van de transgenders daar.
Ja, dus dat is eigenlijk heel erg gespiegeld. Dus in Nederland, homo's en lesbiennes hebben eigenlijk al heel veel, eigenlijk alle rechten ongeveer wel juridisch verworven die ze zouden willen hebben. We kunnen trouwen, we kunnen kinderen adopteren, kinderen biologisch verwekken met bonusouders, et cetera. Maar eigenlijk de hele transbeweging is relatief nieuw hier. Dat we het eigenlijk pas een paar jaar nu hebben over mensen die transgender zijn, hoe we die mensen moeten benaderen, welke vragen we wel of niet moeten stellen, welke aanspreekvormen we daarbij gebruiken. En ze treden ook steeds meer naar buiten toe in de media. Niet meer als freaks, maar gewoon als volwaardige mensen die gewoon hun vrijheid opeisen. Terwijl in Pakistan is het eigenlijk precies gespiegeld, waarin trans vrouwen, hebben we dan specifiek over, die zijn al eeuwen deel van de cultuur. Ze heten daar Khwaja Sera, wat eigenlijk een soort van derde geslacht is. En die in de oude koninkrijken die daar waren, waren zij deel bijvoorbeeld ook van het hof daar. Niet als danser, als entertainer, maar soms ook wat hooggeplaatstere functies. Dus die hebben altijd een beetje een soort van een aparte positie gehad in eigenlijk de hele Zuid-Aziatische samenleving. Ik heb het over dus zowel Pakistan als India als de omringende landen die vroeger deel waren van het Britse koninkrijk. En homo's en lesbiennes, die zijn eigenlijk onzichtbaar. Dat wordt nooit erkend door de staten die bestaan. En die mogen zeker daar niet in vrijheid en relatie hebben met elkaar samenwonen. Maar die transvrouwen hadden altijd een bijzondere positie. Nou zie je wel dat eigenlijk door de kolonialisten, je krijgt vandaag even niet uit mijn mond, maar door de Britten. die hebben eigenlijk de magische positie die ze hadden een beetje onderuit gehaald. Toen werden ze ineens weer een beetje gezien als freaks.
Oh ja.
En toen kreeg je dus dat veel transvrouwen zich moesten, ja, de straat op moesten, dus of door te bedelen of door sekswerk te verrichten. En ik weet nog wel dat als ik als kind in Pakistan kwam, zag je op elke hoek van de straat zag je transvrouwen bedelen bij auto's. Heel theatraal dansen, heel zwaar opgemaakt, ze vielen gelijk op. En dat is nog steeds heel erg zo.
Maar
dus het is heel erg duidelijk beeld van het straatbeeld daar.
Het mag daar dus kennelijk.
Ja, en ze hebben dus vooral in de laatste jaren hebben ze enorm veel rechten echt verworven. Dus Pakistan heeft een van de meest progressieve wetgeving voor transgenders ter wereld. Dus een derde sekse mag al jaren daar op hun paspoort worden gemarkeerd. Wat hier pas net aan de orde is. Maar ook echt juridische bescherming op werk. Ze moeten elk werk kunnen verrichten. Zelfs als ze in de gevangenis belanden, moet er een safe space zijn voor trans vrouwen. Zodat ze niet in elkaar worden geslagen. Dus allemaal dat soort dingen. Ook erfrecht binnen families. Weet je wel dat een trans vrouw net zoveel recht heeft op de erfenis als haar broer. Dat zijn allemaal onvoorstelbare dingen die hier allemaal nog niet zo goed geregeld zijn. Dus en daar wel.
Het is wel een beetje schiet zo, hè?
Aan de ene kant,
homoseksueel gedrag wordt niet getolereerd.
Ja.
En deze mensen kunnen alle vrijheid opereren.
Ja, zeker. En dat is dus dan toch een beetje cultuur versus geloof. Want de derde seks is daar gewoon al eeuwen onderdeel van een cultuur. Ja. Terwijl homoseksualiteit wordt afgekeurd. Kijk, in de Koran wordt niet gesproken over mensen die een derde seks hebben, maar wel over mensen die seks hebben met een man of met iemand van hetzelfde geslacht. Mm. En dat is niet de bedoeling. Dus maar dat zie je met heel veel dingen. Dat geloof en cultuur lopen daar heel erg door elkaar heen. Wat is nou geloof? Wat is nou cultuur? Dus ik vind het ook altijd... Ik had daar laatst ook met iemand gesprek over. Als je het hebt over homofobie in de islam. Dat is zo... Al zo'n lastige discussie. Want waar heb je het meestal over? Mensen denken van, oh ja, elke islamitische cultuur haat homo's. Ja, maar je kunt... heel vaak is het vooral cultureel gevoed. En kun je zelfs landen niet met elkaar vergelijken. De positie van homo's en lesbiennes in Pakistan is heel anders dan in Libanon of in Turkije of in andere. Dus dat, kun je, dat is zo'n lastig drijfzand waar je heel erg goed moet weten waar je over praat.
Ja.
En ik heb het in mijn boek in ieder geval vooral laten zien aan de hand van persoonlijke ervaringen van zowel homomannen als transvrouwen. Van waar lopen ze zelf op dagelijkse basis tegenaan? Wat zijn hun worstelingen? Hoe open kunnen ze zichzelf zijn? En dat is heel ingewikkeld. Maar als je het hebt over de verborgen gay scene in Pakistan, is dat ook wel weer heel leuk en spannend. Want ik ben op hele leuke feestjes geweest en achter gesloten deuren gebeurt alles wat Allah niet toestaat.
Ja, en God ook niet.
Nee,
precies. We gaan even naar een paar leuke dames, als je het niet erg vindt. Je hebt ze zelf aangekozen.
Dat is even heel anders, maar ik dacht als ik de kans krijg om zelf een nummer uit te kiezen, kies ik toch voor de Spice Girls.
Pepper Ladies.
Ja, en dat is gewoon meer omdat ik ben dus echt opgevoed met Bollywood films, Bollywood muziek. Maar eigenlijk vanaf dat ik naar de middelbare school ging en TMF ook tegelijkertijd werd gelanceerd, werd ik eindelijk geïntroduceerd in de wereld van westerse popmuziek. De Spice Girls ben ik enorm fan van geweest. Ik ben ook vorig jaar naar hun reunieconcert in Engeland geweest. Daar heb ik echt gaan huilen in de regen. Ik word er nog steeds heel blij van. En de Spice Girls staan ook echt wel voor mij symbool voor mijn goede integratie in de westerse samenleving.
Spice Girls.
Baby, put it on.
Nou, het was een gelukkig moment voor je.
Zeker,
om even te luisteren
zeker.
Naar je
enorm
favorieten.
Veel plezier naar geluisterd.
Heel goed. We blijven nog even in Pakistan. Want wat ik ook een opmerkelijk vond. Ik heb er even een notitie van. Maar dat is het stadion op de grens.
Ja, klopt.
Dat
ja.
was een merkwaardige... India, Pakistan.
Ja.
Niet echt vrienden.
Nee, ja, even een hele korte introductie van waarom ze geen vrienden zijn. Ja. Pakistan en India behoorden tot ongeveer, dik 70 jaar geleden tot hetzelfde koninkrijk. En zijn in zeer, toen de Britten weg wilden uit hun kolonie, zijn ze uit elkaar getrokken. Pakistan en India is er eigenlijk een vrij arbitraire grens tussen die twee landen getrokken. En is het land eigenlijk opgedeeld in een land voor hindoes en een land voor moslims. En dat heeft ook echt een van de grootste volksverhuizingen ontketend die de mensheid ooit heeft gekend. Waarbij eigenlijk alle moslims in India dus de grens overgingen naar Pakistan. En alle hindoes in Pakistan de grens overgingen naar India. Waarbij ook veel mensen om zijn gekomen. Wat ook tot heel veel nog meer religieuze spanning heeft geleid. En dat heeft er nu tot geleid dat we dus bijna een eeuw later twee landen hebben die eigenlijk neven en nichten van elkaar zijn, maar elkaar naar het leven staan omdat ze allebei verschrikkelijk nationalistisch zijn over hun eigen land, het buurland dus haten. En er dus ook een hele grote haat is tussen moslims en hindoes. Vooral bij de oudere generatie moet ik wel bij zeggen. Want als je kijkt naar jongere Pakistanen en jongere Indiërs, die vinden het vooral verschrikkelijk dat er zo'n duidelijke grens is tussen die landen. Je komt als Pakistan dus ook echt niet makkelijk India in en als andersom ook niet. Daar moet je echt een goede reden voor hebben. En Wagha border, dat is dus de enige grensovergang over land, net buiten Lahore. Lahore ligt vrij dicht bij de grens, waar je over land van Pakistan naar India kan en terug. En die grensovergang wordt vooral gebruikt door reizigers, toeristen, die van het ene naar het andere land willen. En elke dag rond zonsondergang heb je daar een soort van militaire grensceremonie. En je moet je dus voorstellen dat er eigenlijk een lijn loopt met aan beide kanten de helft van een stadion. En die is bij India wat groter en wat extravaganter dan aan Pakistanse kant. En er zit een hek tussen. En dat hek gaat één keer per dag gaat dat open. En dan komen er eigenlijk een soort van... komen er een soort van militairen als soort van pauwen naar dat hek gestampt aan beide kanten. En die gaan dan een beetje om elkaar heen dartelen. En die overhandigen dan. Dan wordt er een vlag laten zakken. En dan schudden ze elkaar de hand en dan gaan ze weer weg. Maar dan zie je dus aan beide kanten een uitzinnig publiek die hun eigen liederen zingt. En vooral zo hard mogelijk de tegenstander wil kapot maken. En dat was gewoon vooral heel bizar om te zien, omdat ik voel die haat niet jegens India en ik heb dat nooit helemaal begrepen. Dus ik vond dat hele idee van nationalisme, wat zo arbitrair is eigenlijk, daar stond ik enorm van te kijken. Het is echt, op zo'n moment begrijp je hoe massa's kunnen opgehitst worden door bijvoorbeeld door een dictator of een andere. Hoe die nationale trots misbruikt kan worden om eigenlijk vijanden te creëren.
Voetballers ook tegen elkaar?
Ja. Nee, maar wel cricket natuurlijk.
Oh, cricket
is
ja.
de sport daar. Dat is wel. Dat gaat er daar net zo heftig aan toe qua supporters dan als hier met voetbal, zeg maar.
Ja, ja, ja. Wat is jou het meest opgevallen in die reis? Want het was natuurlijk een aardige ontmoeting weer met je familie. Want je bent een familieman. Dus je reisde langs alle neven en nichten en et cetera. De warmte die spat van het boek.
Ja, nou ja, het is... wat ik zei, eerst Pakistan stond altijd heel erg symbool voor alles wat ik niet mocht en wat niet kon. En weet je wel, die religieuze onderdrukking die ik ook heus wel in dat boek aanstip. Maar het is ook gewoon een verschrikkelijk mooi land. Het noorden, de hele Karakoram Highway tot aan de grens met China die ik heb afgelegd, is echt, ik heb nog nooit zoiets prachtigs gezien. En je hebt het helemaal voor jezelf omdat er geen toeristen meer komen. Maar ook gewoon de lol die ik heb gehad in de grote steden. De feestjes, maar ook de gesprekken die mij ook heel erg wezen op mijn eigen westerse blinde vlekken. En hoe ik toch wel een beetje het Nederlandse gedachtegoed had overgenomen in mijn blik op Pakistan. Dus dat heeft ook heel veel... Ja, mijn eigen kortzichtigheid op de proef gesteld. En ja, ik heb er gewoon ongelooflijk veel plezier ook gehad. En ik had heel graag eigenlijk snel weer terug gewild. Maar dat is nu met corona allemaal wat lastig. Maar het is echt een bijzonder land. En een van de weinige landen, denk ik ook op aarde, die nog niet is beïnvloed door massatoerisme. Dus als corona voorbij is en je doet het een beetje met een goede gids en wat veiligheid, kan ik iedereen aanraden om daar ook eens een keer op een hele verstandige manier, maar om er toch naartoe te gaan.
Dat is wat ik je wilde vragen. Zou je mensen, als ze inderdaad weer mogen reizen, aanbevelen om een reis te maken?
Ja, met inderdaad een goede gids of inderdaad met lokale mensen aan je zijde. Want het is gewoon een heel moeilijk land, vooral als je de taal niet spreekt. Mensen in de grote steden spreken wel Engels, maar daarbuiten niet. Dus,
dat fanatisme, die talibanisering, dat zou me toch afschrikken.
Ja, maar dat is natuurlijk ook maar in een deel van de samenleving en beetje net zoals, kijk, we hebben nu net een aanslag in Nice gehad. Dat is voor ons ook om de hoek. Ja. Maar dat zegt niks over hoe het er op dit moment in de rest van Europa aan toe gaat. Dus zo moet je het ook een beetje zien. Het is een verschrikkelijk groot land. En heel veel dingen die daar spelen, merk je niet op dagelijkse basis.
Nee, duidelijk. Wij spraken in deze aflevering van Paperback Radio met Haroun Ali over zijn indrukwekkende boek Half. Waarin hij buitengewoon openhartig is. Want ik vind dat je je wel heel erg kwetsbaar opstelt. Door alles met ons te delen. Wat er in jouw hoofd en in je hart omgaat. Maar goed, dat maakt het zo bijzonder. En dat maakt het zo aantrekkelijk om te lezen. Ik vond het fijn dat je even ons gast wilde zijn.
En ik vond het heel leuk, dankjewel.
Hierover te vertellen. En ik kan iedereen het boek aanraden. Niet alleen om meer te weten te komen over Pakistan. Maar ook over de persoon Haroun Ali zelf. Ik wens je heel veel succes met je journalistieke carrière. En ik ben heel benieuwd naar je volgende boek.
Ja, dat wordt weer iets heel anders.
Dat neem ik aan. In ieder geval veel succes en dank dat je hier wilde zijn.
Dankjewel.
Op naar de volgende Paperback Radio.